Bij de voorbereiding voor deze prediking besefte ik mij dat het meest waardevolle dat wij als mens bezitten en dat we kunnen geven is aandacht. Aandacht is misschien wel het meest waardevolle wat wij als mens bezitten en kunnen geven. En dan is het niet zozeer de vraag of we aandacht geven, want dat doen we de hele dag door. Maar het gaat veel meer over aan wat of aan wie geven we die aandacht. En een van de manieren waarop de Bijbel dat doet, onze aandacht probeert te trekken, is door het gebruik van herhaling. Herhaling in de Bijbel zegt iets over hoe belangrijk het is. En dat geldt ook voor de geboden die we in de Bijbel vinden. En van de Heer Jezus weten we bijvoorbeeld dat wat hij het belangrijkste gebod vindt. Wat het belangrijkste gebod is volgens Jezus. Namelijk dat we God moeten liefhebben met heel ons hart, met heel onze ziel en met heel ons verstand en onze naasten als onszelf. Maar ook andere geboden die in de Bijbel vaak herhaald worden, zijn belangrijk. En één daarvan is het gebod waar ik met, en dat is voor de gasten onder ons, waar ik met de gemeente al een tijdje over, zeg maar, op weg ben. En dat is het gebod dat we God moeten vrezen. God zegt in de Bijbel tegen ons dat hij wil dat wij hem vrezen. En iemand heeft eens uitgezocht dat dat gebod, dat de Bijbel meer dan 150 keer spreekt over dat wij God moeten vrezen. En vanmorgen wil ik met jullie dieper ingaan op de relatie tussen die twee geboden. Dat gebod, het thema van deze prekenserie, de vrezen des Heren. En nu vanmorgen dat andere gebod ernaast om God lief te hebben. En de vraag die ik mij heb gesteld, en zeg maar waar ik ook deze preek omheen heb samengesteld, is de vraag of het mogelijk is dat wij God kunnen vrezen en tegelijkertijd hem lief te hebben. En zo ja, dus als de Bijbel laat zien, en dat valt nog te bezien, dat het mogelijk is, dan is de vraag hoe dan? Hoe heb je iemand lief die je vreest? Nu, soms kom je deze twee geboden afzonderlijk, apart van elkaar in de Bijbel tegen. Maar soms ook samen, in één en dezelfde tekst. In Deuteronomium 6, vers 5 bijvoorbeeld, daar vind je dat Mozes zegt, en daar zie je dus dat eerste gebod, u zult de Heere, uw God, lief hebben met heel uw hart, met heel uw ziel en met heel uw kracht. Hier zie je het eerste gebod apart, God lief hebben. En dan in Prediker 12, vers 13, dat zegt, vrees God. Twee voorbeelden dus, waar die twee geboden apart worden aangehaald. En in Deuteronomium 10, vers 12, daar vind je ze samen. Lees maar eens mee. Nu dan, Israël, wat vraagt de Heere uw God van u? Dan de Heere uw God te vrezen, in al zijn wegen te gaan, hem lief te hebben en de Heere uw God te dienen, met heel uw hart en met heel uw ziel. En dus hier zie je een voorbeeld van een tekst waar ze samen in één adem worden genoemd. Nu, door vanmorgen met elkaar samen in te gaan zoomen op die relatie tussen die twee geboden om God lief te hebben en God te vrezen, gaan we ontdekken dat onze kijk op wat de Bijbel bedoelt met God vrezen, dat dat tot nu toe onvolledig was. Dus we gaan eigenlijk met andere woorden ontdekken dat er al die tijd iets aan heeft ontbroken. Er ontbrak iets aan en vanochtend zullen we gaan ontdekken wat dat is. En ik zei al voor de gasten onder ons, de afgelopen tijd in deze prekenserie over de vrezen van de Heere God, de laatste paar keren zijn we samen gaan kijken naar verschillende eigenschappen van de Heere God die de Bijbel in relatie brengt tot het vrezen van God. En aan elk van die eigenschappen is er wel iets unieks. We hebben gekeken naar de grootheid van God, zijn oneindige grootheid die bij ons vervult met een diep ontzag, een diep respect. En dan was er zijn volmaakte heiligheid. En dat brengt ons tot oprechte nederigheid. En de laatste keer hebben we samen gekeken naar Gods wijsheid, zijn ondoorgrondelijke wijsheid. En dat wekt ons tot stille bewondering. Maar zijn liefde, waar we vandaag samen naar gaan kijken, die doet ons versteld staan. Weet je, misschien kun je nog wel iets beseffen, iets zeg maar begrip voor opbrengen dat de Heere God liefde heeft voor iets dat waardig is. Maar de Bijbel zegt dat God heeft ons als zondaren lief. Wij, zegt Paulus bijvoorbeeld, die dood waren door onze zonden en onze overtredingen. We waren geestelijk dood, niet in staat om onszelf hoe dan ook te kunnen helpen. We waren geen drenkelingen die een reddingsboei nodig hadden. Nee, we waren dood. Hunkerend, verlangend naar leven. En dat, als je dat beseft, dat ondanks dat God ons lief heeft, dat laat ons versteld staan. En zoals gezegd, vanmorgen wil ik jullie gaan nadenken en stilstaan bij de vraag hoe dat wij God kunnen liefhebben als je hem vreest. En om die wisselwerking tussen die twee, God liefhebben en God vrezen, om dat duidelijk te proberen te maken, om dat in te kunnen zien, schakel ik de hulp in van een natuurkundig principe. En eerlijk gezegd, ik moest het wat opfrissen, afstoffen. En dan heb ik het over, laat de volgende sheet maar zien, de middelpunt vliedende en de middelpunt zoekende kracht. En ik kijk zo even rond. Misschien herinner je dit nog van je middelbare schooltijd. Zo niet, leg ik je even uit. Een steen die rondgeslingerd wordt aan een stuk touw, en een eindje, uiteinde van een touwtje, die steen oefent middelpunt vliedende kracht uit op het touwtje. En tegelijkertijd, dat terwijl het touwtje op haar beurt, oefent een middelpunt zoekende kracht uit op de steen. Nu, wat je moet weten is dat die ene kracht niet kan bestaan zonder de andere. Neem je de ene weg, dan verdwijnt die andere onmiddellijk. En deze twee tegengestelde krachten, de middelpuntvliedende en de middelpuntzoekende kracht, kunnen ons helpen om iets te begrijpen van wat het betekent, wat de Bijbel bedoelt met God vrezen. Er is één kant die ons van God vandaan duwt. En er is een kant die ons juist naar hem toe trekt. De middelpuntvliedende kracht, die kun je zien als die eigenschappen van de Heere God die ontzag voor hem bij ons teweeg brengen. En die ons, zeg maar, op afstand van hem willen laten zijn. En dan moet je denken bijvoorbeeld aan de eigenschappen van God als zijn grootheid en zijn heiligheid. Daar deint je van terug. En die kun je zien als, zeg maar, de middelpuntvliedende kracht. Ze houden ons op afstand van hem waarvan de Bijbel ons, zeg maar, hem bekend maakt als zijnde hij die door slechts te spreken iets uit het niets kon laten ontstaan. Het hele universum, alles wat erop en erin is, slechts door te spreken. En zijn grootheid en zijn heiligheid is die middelpuntvliedende kracht. En die wil, die zorgt, daar willen we eigenlijk maar één ding, dat is op afstand blijven. En dan tegelijkertijd is daar die andere kracht, op datzelfde moment, en dat is die middelpunt zoekende kracht, die vertegenwoordigt de liefde van God. Zij laat ons de Gods genade en barmhartigheid ervaren, en zij trekt ons als het ware, en ik noemde dat al net even in het gebed voor Jiska, Hosea 11 vers 4 heeft het over de koorden van liefde, waar de Heer God ons mee naar zichzelf toetrekt. Die twee krachten, die zie je terug in het vrezen van God. Nu, waarom zeg ik dit? Waarom haal ik deze illustratie erbij? Dat doe ik omdat je pas echt begrijpt. Je kunt pas echt begrijpen wat het betekent om God te vrezen, en dan op de manier zoals de Bijbel dat heeft bedoeld, als je inziet hoe deze twee krachten op elkaar inwerken. Vrees voor God betekent aan de ene kant dat je een diep ontzag voor zijn grootheid en zijn heiligheid hebt. Het laat inzien hoe klein en hoe zwak en hoe afhankelijk dat jij bent tegenover zijn almacht. En dan tegelijkertijd, op datzelfde moment, is daar die andere kant. Die grote liefde, grote dankbaarheid die die persoon ervaart, die van zichzelf weet hoe zondig dat hij is. En hoe schuldig dat hij staat tegenover die alleen heilige God. Maar die ook weet wat het betekent om vergeven te zijn. Om te vergeven te zijn door Gods genade. Dat hij of zij heeft ervaren die Gods genadevolle vergeving. En een prachtig voorbeeld hiervan vind je terug van het vrezen van God in Psalm 130, vers 3 tot 4. Lees maar eens met mij mee. Als u, Heere, en let ook eens op het verschil in hoofdletters en kleine letters. En zoek dat thuis eens op, wat dat betekent. De eerste, als u, Heere, met hoofdletters op de ongerechtigheden let, daar staat Yahweh. Heere, met kleine letters. Wie zal staande blijven? Maar bij u is vergeving, opdat u gevreesd wordt. Deze vrees waar de psalmist het over heeft, is niet de vrees voor de straf van God op de zonde. Maar eerder de dankbaarheid voor Gods genadevolle vergeving, die bij deze psalmist de reactie geeft die hij vrees noemt. Als er één ding is, en ik heb er twee, maar het eerste wat ik heel graag zou willen, wat je mee zou nemen uit deze preek vanmorgen, is dit. Dat de Bijbelse vrees voor God deze twee houdingen in zich heeft. Diep ontzag en grote dankbaarheid. En net zoals die twee tegengestelde, die natuurkundige krachten niet zonder elkaar kunnen bestaan, gaan bij de Bijbelse vrees ontzag en dankbaarheid altijd samen. Het gaat om het evenwicht, om de balans ertussen. Tussen het vertrouwen waarmee je tot God mag naderen als zijn kind en het eerbiedige ontzag waarmee we hem erkennen als de Heere der Heren. Anders gezegd, je kunt een heilige vertrouwdheid met God hebben en een onheilige vertrouwdheid met de Heere God. En dan kijk voor het laatste eens naar een voorbeeld. Dat vinden we een prachtig voorbeeld van in het leven van koning David. David was een man naar Gods hart. En van David wordt in de Bijbel gezegd dat hij een intieme relatie had en mocht hebben met God. Maar toen David probeerde om de ark van het verbond terug te brengen naar Jeruzalem, volgde hij de instructies, de specifieke instructies die hij de God had gegeven, hoe om te gaan met de ark van het verbond en hoe dat die vervoerd zou moeten worden, niet op. En in plaats van de ark op palen te dragen, zoals de Bijbel had, zoals de Heere God had voorgeschreven, en dat kun je eens opzoeken in Numeri 4, daar legt de Heere God dat in detail uit, hoe dat de ark van het verbond vervoerd had moeten worden. Dus in plaats van op het palen te dragen, liet David de ark op een kar zetten. En liet die door ossen trekken. Precies zoals de Filistijnen daarvoor ook hadden gedaan. Maar toen die ossen struikelden, was daar de man Uzza. En die stak instinctief zijn hand uit in een poging om te voorkomen dat de ark van de kar zou afvallen. En dat hij zeg maar op de grond zou raken. En in plaats van dat de ark dus de grond raakte, raakte Uzza de ark met zijn hand aan. Maar omdat alleen de levieten, had de Heere God gezegd, de ark mochten vervoeren, op de juiste manier mochten vervoeren, en dan ook nog eens, zij zelfs mochten de ark ook niet aanraken, werd Uzza op dat moment dat hij de ark aanraakte door God gestraft. En de fout van David was dat hij met die heilige ark van God op een onheilige manier was omgegaan. Door Gods specifieke instructies die God had gegeven te negeren. En toen Uzza daar stierf, dan lezen we in 2 Samuel 6 dat David ontstak in woede, staat daar. David werd boos. En hij was bevreesd voor de Heere. Opnieuw weer in hoofdletters. Zoek dat thuis eens op. En later zien we, dus wat later, dat David zijn fout herstelt. En die volgende keer laat hij de ark van het verbond op de juiste manier vervoeren. En op de juiste manier dragen met de palen door de levieten. En zo zien we dat hij die heilige, vertrouwde omgang met de Heere God weer herstelt. Nou, als je daar eens over nadenkt, dus als je dat op een onheilige en op een heilige manier met de Heere God kunt omgaan. Misschien komt er dan bij je de vraag op, als je al wat langer zeg maar meeloopt. Maar wacht eens even, zegt Paulus niet ergens, en dan weet je misschien ook nog waar, in Romeinen 8 vers 15, dat wij de geest van aanneming hebben ontvangen. De geest door wie wij roepen, Abba, Vader. Zegt dat niet iets over dat wij op een vertrouwelijke manier met de Heere God mogen omgaan, als zijnde onze Vader? Ja, dat klopt. Absoluut. Maar het punt is dat je dus tegelijkertijd nooit mag vergeten dat degene die jou uitnodigt om met hem om te gaan als jouw Vader, dat hij tegelijkertijd ook de Almachtige, de alleenheilige God is. God blijft, en dan haal ik een aantal teksten uit de Bijbel aan, hij blijft de koning der eeuwen. Hij blijft de onvergankelijke. Hij blijft de onzichtbare. Hij blijft de alleen wijze God. Hij blijft de God die als enige onsterfelijkheid bezit en een ontoegankelijk licht bewoont, die niemand heeft gezien en niemand kan zien. In de vorige preek heb ik met jullie stilgestaan, ik zei het al, bij Gods grootheid, bij Gods heiligheid en de laatste keer bij zijn wijsheid. En elk van deze eigenschappen van God zouden bij ons een besef, een gevoel van diep ontzag teweeg moeten brengen. Maar zoals gezegd, om hier een balans in te vinden, dat er niet alleen die kracht is die ons van God afdrijft, is het belangrijk dat we nadenken over de kracht van Gods liefde. De liefde die ons vervult met verwondering en aandacht en dankbaarheid en juist ons dichter bij hem brengt. En de apostel Johannes zegt hierover in 1 Johannes 4 het volgende. In 1 Johannes 4 vers 8. God is liefde. Miel haalde dat vanmorgen ook al aan. We wisten dat niet van elkaar. God is liefde. Drie eenvoudige woorden, maar met zo'n diepe betekenis. Een van de meest diepe uitspraken, denk ik, die je in de Bijbel maar kunt vinden. Het zegt meer dan dat God lief heeft. John en Ingrid hebben hun dochters lief. Dat kunnen we ook over mensen zeggen. Maar alleen van God kunnen we zeggen, hij is liefde. Dat zegt iets over Gods aard, over zijn wezen, over wie hij is. Nu, wat is het sterkste argument voor Gods liefde en dat God liefde is? Johannes maakt duidelijk dat de liefde van God niet zomaar een eigenschap is van God, maar dat het een wezenlijke eigenschap van God is, van wie hij is. Hij zegt namelijk verder, vanaf vers 9 van 1 Johannes 4, hierin is de liefde van God aan ons geopenbaard. Dat God zijn enige geboren zoon in de wereld gezonden heeft, opdat wij zouden leven door hem. Hierin is de liefde niet dat wij God gelief gehad hebben, maar dat hij ons heeft lief gehad en zijn zoon zond als verzoening voor onze zonden. God is liefde, zegt Johannes, en hij toont dit door zijn zoon te sturen. En misschien hoor je Johannes dit vanmorgen zeggen. Maar als je eerlijk bent, voel je het niet echt. Het raakt je op de een of andere manier niet. Weet je nog dat ik in het begin zei dat de Bijbel op verschillende manieren probeert om onze aandacht te trekken? Ik vind dat als ik erover nadenk ook wel iets bijzonders. Dat de Bijbel weet dat we moeite hebben om onze aandacht te richten op dingen die echt belangrijk zijn. En de Bijbel probeert dan op verschillende manieren om onze aandacht te trekken. En één daarvan, zoals zij was, is herhaling. En soms herhaalt de Bijbel iets letterlijks. En soms, op andere keren, door verschillende verhalen die hetzelfde zeggen. En één verhaal in de Bijbel dat ons helpt om goed te begrijpen wat Johannes hier zegt. Hoe bijzonder, hoe uitzonderlijk deze daad van liefde van God is, vind je in Genesis 22. En ik zeg het bijvoorbeeld, het is een bekend verhaal. Genesis 22, vers 2, daar zegt de Heere God tegen Abraham: Abraham, neem toch jouw zoon, je enige die je lief hebt, Isaac, ga naar het land Moria en offer hem daar als brandoffer op een van de bergen die ik u noemen zal. Als we er nu heel kort samen doorheen gaan, moet je niet vergeten dat Isaac was een wonderbaby. Hij werd geboren toen Abraham maar liefst 100 jaar oud was. John, moet je je voorstellen, 100 jaar en dan nog zijn kleintje. Bewegelijk iemand. En Sarah, 90. En bovendien was Isaac het kind van de belofte. God, voor wie God had gezegd dat Abraham de vader van vele volken zou worden. Probeer je nu eens in de schoenen te verplaatsen in Abraham. En iets van zijn verbazing of pijn die hij zeker zal moeten hebben gevoeld. Hij moet zeker iets hebben gevoeld toen God kwam met deze vraag, alsof er een dolk in zijn hart werd gestoken. Kijk maar eens goed naar de beschrijvingen die je hier ziet, die God gebruikt als hij met Abraham spreekt. In de eerste plaats verwijst hij naar Isaac als Abrahams enige zoon. Abraham, moet je weten, had jaren gewacht dat God hem een zoon zou geven. En nu, jaren later, zegt God tegen hem dat hij hem moet doden. Moet offeren op een offeraltaar op een berg. Je enige zoon, Abraham. En de tweede, God noemde de zoon ook bij naam. Isaac. En dat was de naam die de Heere God zelf aan hem, aan de zoon van Abraham, had gegeven toen hij werd geboren. En dan het derde, wat God eraan toevoegt. Hij zegt, jouw enige zoon, Isaac, Abraham. En dan komt het, die je lief hebt. God lijkt er alles aan te willen doen om Abraham eraan te herinneren hoe bijzonder dat zijn zoon wel niet voor hem moet zijn. En zeker, Abraham had dat vast en zeker niet nodig. Maar het wordt ons zo duidelijk gemaakt dat God wil dat Abraham die pijn en dat verdriet zo diep mogelijk ervaart. Nu, waarom deed God dit? Als je de openingszin van dit gedeelte, van dit verhaal in Genesis 22 eens opzoekt, dan zie je dat daar God in het begin zegt dat hij Abraham op de proef wilde stellen. Ik heb die tekst niet meegenomen. God wilde Abraham op de proef stellen. God wilde testen op Abraham op zijn gehoorzaamheid. En Hebreeën zegt dan ook dat God hem op zijn geloof wilde testen. Maar ik denk dat God dit ook deed voor jou en voor mij. Om te begrijpen wat het God moet hebben gekost om zijn zoon voor ons te sturen. De parallellen tussen Jezus, de zoon van God, en Isaac, de zoon van Abraham, die zijn overduidelijk in dit verhaal. Jezus werd ook de enige zoon genoemd. Ook hij kreeg van God zijn naam toen hij werd geboren. En twee keer kwam er een stem uit de hemel die riep: dit is mijn geliefde zoon, in wie ik mijn welbehagen heb. En naast die overeenkomsten, naast die parallellen, is er één heel belangrijk verschil. Terwijl Abraham en Isaac zo samen die berg naderden die God had aangewezen, zegt Isaac, dat lezen we in de Bijbel, tegen zijn vader: vader, waar is het lam? Waar is het lam voor het brandoffer? En we zien dat Abraham hem antwoordt dat God zelf voor het lam zal zorgen. Voor het brandoffer zou zorgen. En als we dan zien hoe het verhaal zich verder ontvouwt, dan zien we inderdaad dat God dat doet. God voorziet in een lam. In een ram om in de plaats van Isaac te sterven en te worden geofferd. Wat is dan het verschil? Er was geen vervangend offer voor Jezus. Alleen Hij kon aan dat wrede kruis de schuld op onze zonden en op onze overtredingen betalen. Abraham hoeft uiteindelijk die hartverscheurende daad hoefde hij niet uit te voeren. Maar God wel. En dan is er nog een ander verschil. Een belangrijk verschil tussen het verhaal van Isaac en Jezus. Abraham was bereid om zijn zoon te offeren uit gehoorzaamheid aan een God die liefde is. En een liefhebbende God. Een God die hij diende. Maar God offerde zijn zoon voor een volk, om een volk te redden dat hem niet lief had. Een volk dat van nature tegen hem was en in opstand kwam tegen God. Voel je het? Wat een onbegrijpelijke, niet te doorgronden liefde. Dat de eeuwige, soevereine, alleen heilige en alleen wijze God, zijn zoon, zijn enig geboren zoon, die hij uitermate lief had, gaf voor zondaars, zoals jij en ik. Wij die zijn vijanden waren, dood door onze overtredingen en zonden. Wat een liefde. En waarvoor deed God dat? Johannes zegt in 1 Johannes 4 vers 10 dat God zijn zoon gaf als verzoening voor onze zonden. Jezus stierf in onze plaats en vervulde zo Gods gerechtigheid en keerde de toorn van God van ons af. En weet je, ik spreek vanmorgen over de liefde. En dat heeft een reden. De toorn van God is niet mijn favoriete onderwerp. En ik ga er eigenlijk ook vanuit, ook niet dat van jullie. We hebben het er niet zo graag over. We hebben het liever over de liefde van de Heere God, omdat het ons gewoon beter ligt. En er is nog een andere reden, omdat wij, als we het lezen en denken over toorn, dat we dat vaak in menselijke termen, in menselijke begrippen begrijpen. We brengen het in verband met intense, soms zelfs gewelddadige woede. Of we denken aan iemand die zijn of haar emoties niet onder controle, niet in bedwang kan houden. En hoewel dat Gods toorn in de Bijbel nooit als ongecontroleerd mogen zien, beschrijft de Bijbel het wel als woede, als grimmigheid, als verbolgenheid. En weet je, het punt is dat we de ernst ervan niet inzien, niet volledig inzien, totdat we realiseren dat zonde, en dan elke zonde, de toorn van God uitlokt. En door God te kennen, door God beter te leren kennen, en dat is ook het doel van deze samenkomst en ook van deze preek van morgen, begin je de zondigheid van je eigen hart beter te begrijpen. Zie je de wisselwerking? Door God beter te leren kennen, begin je de zondigheid van jou en mijn hart, beginnen we beter te begrijpen. Je gaat inzien dat zonde begint daar waar Gods karakter wordt ondermijnd. En dat is het tweede wat ik hoop dat je vanmorgen meeneemt. Jouw zonde en mijn zonde begint daar waar Gods karakter wordt ondermijnd. Tim Keller zegt het nog wat duidelijker. Hij zegt het zo: sin always begins with the character assassination, karaktermoord van God. Dat wil zeggen, je begint te begrijpen, en luister goed, dat zonde de glorie van God niet eert. Zonde de heiligheid van God niet erkent. Zonde de grootheid van God niet bewondert. Zonde de kracht van God niet prijst. Zonde de waarheid van God niet zoekt. Zonde de wijsheid van God niet waardeert. Zonde de schoonheid van God niet koestert. Zonde niet uitgaat van de goedheid van God. Zonde Gods trouw niet vertrouwt. Zonde Gods geboden niet gehoorzaamt. Zonde Gods gerechtigheid niet eerbiedigt. Zonde Gods genade niet koestert. Zonde Gods aanwezigheid niet waardeert. Zonde Gods persoon niet bemint. En zonde de toren van God niet vreest. Dat is zonde. Zondigen kunnen we dus begrijpen als elk gevoel, gedachte, woord of daad dat voortkomt uit een hart dat God niet boven alles koestert en hem niet erkent als de hoogste waardigheid, glorie en goedheid. Zonde is niet alleen het overtreden van regels. Nee, het is een falen ten diepste. Het nalaten om God te erkennen zoals hij werkelijk is. Heilig, rechtvaardig, trouw, mooi en oneindig waardig. Ons eerbied, ons vertrouwen en onze liefde. En welke reactie past ons dan als je dit weet, als je dit beseft? Hoe kunnen wij reageren op Gods liefde voor ons? Wat Johannes ons zo duidelijk heeft gemaakt, zo duidelijk getoond. Toen God zijn Zoon Jezus, onze Heer Jezus Christus, gaf om in onze plaats te worden gestraft voor onze zonden en onze overtredingen. En ik laat jullie Psalm 130 vers 4 nog een keer zien. Maar bij u is vergeving, opdat u gevreesd wordt. Op het moment dat wij realiseren wie God is en wat hij voor ons heeft gedaan, brengt dat ons ertoe om God te vrezen, zegt de psalmschrijver. Naarmate dat wij groeien in ons begrip van Gods liefde voor ons, groeit onze vrees voor hem. Naarmate wij groeien in onze liefde, Gods liefde voor ons, het besef groeit, groeit onze vrees voor hem. Door Gods liefde leren wij hem vrezen. Amen. Laten we onze ogen een moment sluiten. Johanne, als ik je vraag mag naar voren te komen. Heren, bij de voorbereidingen moest ik zo terugdenken aan die vorige prediking, Heer, waar het zo ging over uw heiligheid. Waar we gezien hebben in Jesaja 6, die cherubs, de engelen, die zo uitroepen, heilig, heilig, heilig is onze God. Heren, we komen vanmorgen voor uw troon en we leggen onze kronen die we van u hebben ontvangen voor uw voeten neer, Heer Jezus. En we zingen uit, we roepen uit, samen met de cherubs, heilig, heilig, heilig is onze Heere, heilig is het Lam van God, waardig is het Lam van God. Alle aanbidding, alle eer en alle glorie komt u alleen toe.